Als allen hartelijk welkom op deze avond in het teken van Bijbelkring of Bijbellezing. Ik weet niet hoe dat u dit per se wilt noemen. Bijbelkring dacht ik in de aankondiging. Ook de mensen die met ons verbonden zijn nu via de kerktelefoon, hartelijk welkom op deze avond. Deze avond waarin we van voornemen zijn om eerst een klein stukje geschiedenis vanuit de voorgeschiedenis en de geschiedenis van rondom de Dordtse leerregels en dan een begin te maken met het eerste hoofdstuk. Dat was van de vorige keer afgezegd al ons voornemen. Ik stel voor dat we deze avond met elkaar gaan beginnen met het zingen uit Psalm 89. En u weet, het achtste vers, dat spreekt van Gods vrije gunst. En dat heeft ook te maken met de Dordtse leerregels en de verkondiging daarvan. Maar we willen ook zingen het zevende vers over het horen van het woord. 7 en 8 uit Psalm 89. zullen we samen in gebed gaan om Gods zegen voor deze avond. Laat ons samen bidden. Heer, als we zo op deze maandagavond in de stilte een nagedane arbeid die vandaag weer onze aandacht vroeg, maar zo kort na de dag dat u ons als gemeente hebt samengeroepen en waar uw woord verkondigd is over ons leven en waar u uw handen over ons leven opheft, zo mogen we ook vanavond weer opnieuw vanuit uw woord en vanuit de belijdenis van de kerk ons buigen tot onderwijzing en lering. Wat u aan deze wereld hebt gegeven, waartoe u de Heer Christus gezalfd hebt als onze hoogste profeet en leraar, om ons te onderwijzen en te leren van de weg der zaligheid. Heer, en die weg hebt u in deze wereld geopenbaard. En u bent met uw kerk op weg gegaan vanaf de Pinksterdag. Maar wat heeft die kerk op allerlei wijze veel weerstand van buitenaf gekend. Maar wat is er ook van binnenuit, te midden van de kerk, veel dwaalleer binnengebracht, waarvan de apostel Paulus getuigenis gaf aan de ouderlingen van Efeze toen hij afscheid nam, omdat hij wist dat het einde van zijn leven aanstaande zou zijn, en waar hij sprak dat ze moesten letten en niet alleen op de weerstand van buiten, maar vooral van binnen, want er zouden wolven zich voordoen in het midden van de gemeente om de gemeente te verscheuren en te verwonden en ten dode te doen wankelen. En dat hebben we gezien, heren. En waar we de kerkgeschiedenis overdenken, dan zien we telkens weer eeuw in en eeuw uit de geweldige kracht die op de kerk wordt gepleegd van buiten en van binnen. En zo weten wij de worsteling en de strijd die de kerk gekend heeft tot in onze dagen toe. En u hebt door al die ontwikkelingen heen, hebt u de belijdenis door mensenmond uitgesproken die midden in de strijd en in het strijdperk stonden en die zelfs hun bloed daartoe hebben moeten geven, hebt u aan de kerk geschriften nagelaten, opdat wij als nageslachten van hen die in die worsteling hebben gestaan, dat wij op hun schouders staande uitzicht mogen hebben, en niet alleen op datgene wat ze zelf hebben gezegd, maar uit uw woord en daarnaast de geschriften die vanuit uw woord zijn voortgekomen. Heren, en als we dan vanavond opnieuw onze aandacht daaraan mogen geven, dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Want wat hebben die mensen in al hun eenvoud gestaan voor de woorden die uit uw mond zijn uitgegaan. En wat staan we ook weer in een tijd waar allerlei spanningen weer opgeroepen worden, omdat leringen van mensen ook weer ingebracht worden op allerlei wijze. En dat kan gaan waar het heel duidelijk is en waar we zonder meer kunnen zeggen dat kunnen we niet overnemen. En daartegenover moeten wij het woord meer gehoorzaam zijn dan leringen die leringen van mensen zijn en geboden van mensen. Heren, maar het kan ook zo sluipend binnenkomen, want wie kent zijn eigen hart? En zouden ook wij niet kunnen dwalen? En zouden ook wij niet allerlei leringen langzaam aan gaan accepteren en die uw woord weer spreken? En waar het gaat over de leringen en de ketterijen die wij aanhoren komen, maar het kan ook zo stilletjes onze harten innemen en in onze gedachten inwerken, maar wil ons daartoe bewaren. En geef ons een reine, klare getuigenis. Heer, en daarin kunnen we alleen bewaard worden als wij heel dicht bij de schriften leven. Als we heel dicht bij u die in het woord u openbaart, ons hart en ons geloof verankerd mogen weten. Dat we aan uw voeten alleen bewaard worden voor leringen die geboden van mensen zijn. En zo hebt u dat altijd al door alle eeuwen heen gezegd. Maar wij weten dat er altijd momenten waren waar de kerk gedwaald heeft. En soms mensenwoorden hoger schatten en hoger achten dan uw goddelijke majesteit in uw spreken. Heere, maar bewaar en behoed daarvoor uw kerk, waarvoor wij ook ons gebed tot u richten. Ook voor onze diep vervallen Nederlands hervormde kerk, die in een strijd is gewikkeld en waarin de leus telkens weer meer gehoord wordt om eenheid te zoeken. Heere, maar waar geen eenheid is in belijden, waar geen eenheid is in het schriftverstaan, daar is geen eenheid, want de Heilige Geest die geeft daar eenheid waar harten zich samen gevlochten mogen weten in de getuigenis van Jezus Christus en dien gekruisigd. En als er dan leringen rondgaan dat hij niet de verzoening heeft aangebracht en dat wij niet door voldoening behouden zullen worden, maar Heere, wat is er dan tot eenheid te noemen? Maar wil ons bij die fundamenten bewaren. En wat er dan ook komen zal, dat komt dan. Maar dan mogen we weten dat u aan onze zijde zult staan, zoals u dat gezegd hebt in de openbaringen. Ik zal u bewaren in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, want gij hebt mijn woord bewaard. Heere, geef ons daarin uw licht en waarheid. Geef ons daarin uw kracht door uw Heilige Geest, dat wij u met alle eenvoud uw woord mogen bewaren. En u weet dat wij klein van kracht zijn. En u weet dat we zwak van gemoed zijn. Maar uw genade zal ons dan standvastigheid geven en zal ons ten einde toe bewaren. Zo bidden we u ook voor deze avond. Geef ons daarin ook gedachten die ons kunnen helpen in het verstaan van uw woord, maar ook van de belijdenis. En dat we daar onze gangen en treden door mogen laten bepalen naar al hetgeen wat u te zeggen hebt. En middels de belijdenisgeschriften ons vanuit het voorgeslacht wil meegeven. Zegen zo ons allen zoals we hier zijn en anderen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, zodat ook thuis in de huiskamers meegeluisterd mag worden en meegedacht wat u door middel van uw majesteit aan de kerk hebt geschonken en hebt nagelaten tot op deze dag toe. En u vraagt: wandel in deze weg en ik zal met u zijn. Heere, behoed ons dan op die weg, die leven en krachtige weg die ons in Christus is geopenbaard. Hoor ons daartoe in ons gebed en zegen ons om Christus wil alleen. Amen. Ik wil u een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief en daarvan het 9e hoofdstuk. Romeinenbrief, hoofdstuk 9. Daarvan gaan we lezen vanaf vers 6. En wij komen hier in dit gedeelte tegen waar het gaat over de verkiezing, over de soevereiniteit en over de vrijmacht van God. En dat hij zijn genade verheerlijkt aan wie hij wil en zoals hij dat wil. Maar aan het einde van dit gedeelte, daar worden wij toch bepaald dat het niet zomaar een vaststaand gegeven is waar zoveel mensen als tegen een muur aan botsen. Maar dat hij zegt, en nochtans blijft het staan, een volk wat mijn volk niet is, dat zal ik nochtans benoemen als mijn volk. En daar worden we dus bepaald, niet alleen bij de verkiezing, maar ook bij de barmhartigheid die de Heere betoont in zijn woord. U moet er maar op letten, waar het eerst onomstotelijk vaststaat dat het zijn soevereiniteit is, en waar aan het einde uiteindelijk toch gezegd wordt dat hij zijn genade verheerlijkt aan een volk wat zijn volk niet is, maar hij zal ze nochtans noemen mijn volk. vers 6 van Romeinen 9. Doch ik zeg dit niet alsof het woord van God waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn die ik barmhartig ben. Zo is het dan niet degene die wil, noch desgene die loopt, maar de desontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en verhardt die hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft dan zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft, de vaten des torens tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet. Al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijkgemaakt geweest. Tot zover deze schriftlezing, dit gedeelte. Een heel diep ingrijpend gedeelte waarin de apostel Paulus in de hoofdstukken 9, 10 en 11 over Israël spreekt. En ook in dit gedeelte dus over het volk wat niet Gods volk is. En dat zijn dan ook de heidenen die geroepen zullen worden tot het heil in de Heere Jezus Christus. We gaan vanavond een begin maken met de dorsaleerregels. In de geschiedenis over de dorsaleerregels, daarin kunnen we niet zomaar binnenvallen, want het is al veel eerder in de geschiedenis bekend geworden, dezelfde leringen, dezelfde ketterijen, dezelfde vragen die toen ook gesteld zijn. Die strijd die openbaart zich allereerst al in de tijd van Augustinus. Augustinus had op drie fronten strijd te voeren. En zoals u weet, de reformatie heeft ook dezezelfde strijd gekend. Augustinus had de strijd tegen het manicheïsme. Ik laat het allemaal voor wat het is. Maar het is een hele duidelijke ketterij binnen de kerk geweest. En het donatisme. Maar het derde, daar gaat het mij even om. En dat is het pelagianisme. Daar heeft Augustinus een geweldige strijd tegen gevoerd. Als u zijn belijdenissen zou lezen, dus zijn persoonlijke getuigenissen aangaande het verstaan van het woord van God, en waarin hij zichzelf als het ware ook getuigenis geeft en verantwoording aflegt, hoe dat hij het woord van God verstaat en hoe dat hij dat uitgelegd heeft aan de gemeente en hoe dat hij dus daarin opzicht heeft toegepast, dan gaat het over Pelagius, een Brits, een Ierse monnik, die voor het eerst met de leer naar voren kwam aangaande de vrije wil van de mens. De mens draagt in zichzelf na de zondeval nog een vrije wil om te kiezen het goede voor God of om te verkiezen niet het goede. Maar dat is dus, dat komt voort uit de vrije wil van de mens. U weet, Augustinus is een geweldige kerkvader voor ons geworden, wiens geschriften ook in veelheid nog tot onze beschikking zijn. En waar we daarvan lezen, daar vinden we dus duidelijk stellingname tegen de vrije wil van de mens. De eerste strijd die Luther te voeren had ten tijde van de reformatie, dat was eigenlijk het sluipende, binnengebrachte verstaan zoals Erasmus van Rotterdam de schriften uitlegde voor de gemeente. En daar ging het over de vrije wil van de mens, of ook wel over de knechtelijke wil van de mens. En die twee stonden tegenover elkaar, Luther en Erasmus. Luther heeft zijn beroemde boekje daarover geschreven, de knechtelijke wil van de mens. En Erasmus hield vol dat de mens een vrije wil heeft ten goede. Hij kan het goede verkiezen. Dat is zo even het gedeelte wat ons brengt tot aan de reformatie. Er is natuurlijk veel meer van te zeggen. Maar in Nederland heeft de reformatie een duidelijk gereformeerd karakter gedragen. Zij bewoog zich geheel en al in de lijn van Luther en Calvijn. Ik zeg nu in deze volgorde, Luther en Calvijn. En die laatste, die heeft steeds meer en meer invloed gevonden in, laten we zeggen, laten we maar blijven, bij Nederland. Het Calvinisme is vooral hier in het Westen, westelijk, heeft er vooral zijn geweldige invloed gevonden. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de belijdenisgeschriften, de Nederlandse geloofsbelijdenis die er toen was, en ook de Heidelberger catechismus. Maar ondanks die geschriften en ondanks het onderwijs wat de jeugd daaruit ontving, duurde het toch niet zo lang of er kwamen opnieuw dwalingen binnen de kerk, geheel in strijd met de gereformeerde leer. En in onze dag is er natuurlijk ook de vraag, weten wij nog wat werkelijk de inhoud is van de gereformeerde leer? Want u bent het met mij eens, we roemen in het gereformeerd zijn en de ene is zus gereformeerd en de andere is zo gereformeerd. Maar wat is nu werkelijk, wat is nu die samenbindende, die fundamentele bron die dan werkelijk gereformeerd heet? En wat zijn daarvan dan de werkelijke kenmerken? En daarom wil ik dat vanavond heel kort proberen. In ieder geval, er is veel van te zeggen, maar ik heb dat in kort 7 punten samengevat. En u kunt het allemaal niet onthouden, maar misschien is het, ik weet niet, u ziet het, ik heb alles op papier staan. Wilt u daar een kopietje van? Dat is maar een kleine moeite. En zijn er meerdere, dan hoor ik dat graag. Ook van de vorige keer heb ik alles op papier, dus we zouden daar op gezamenlijk best, voor degenen die dat willen, een kopietje van kunnen maken, op welke manier dan ook. 7 punten, die zeer belangrijk zijn voor het verstaan van de gereformeerde leer. En dan noemen we als eerste het absolute gezag van de Heilige Schrift, zowel Oud als Nieuw Testament. De Nederlandse geloofsbelijdenis heeft dat zo verwoord: al deze boeken ontvangen wij voor heilig en kanoniek, en wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is. Artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Tweede, het kenmerk is de onmacht van de mens tot het goede. Geen wil en geen macht tot het geestelijk goede. Maar zijn we dan al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Afgelopen. Mond houden, zo is het. Dat is de catechismus. Ja, wij. Tenzij dat wij door de geest van God wederom geboren worden. En wat die wedergeboorte inhoudt, dat zeggen de Dordtse leerregels ons op een later moment. En die zeggen dat heeft drie momenten. Dat is verlichting van het verstand. Dat is de opening van het hart. En dat is de ombuiging van de wil van de mens. Ziet u? En na die ombuiging van de wil van de mens gaat hij willen wat God wil. En daar heeft hij dan een vrije wil gekregen. Maar nu door de genade van God. Onmacht van de mens, dus dat is het tweede punt. Het derde punt is Gods soeverein welbehagen. Absoluut de soevereinheid van God. Zijn vrijmachtig doen en, u zou ook kunnen zeggen, laten. Is het mij geoorloofd, zegt Jezus, met het mijne te doen gelijk ik wil? Daar hebt u nou Gods soevereiniteit uit de mond van Jezus. Vrijmacht. Is het mij geoorloofd met het mijne te doen hetgeen ik wil? Zo ontfermt hij zich dan, hebben we gelezen, die hij wil. En hij verhardt die hij wil. Dat is derde. Vierde, de algenoegzaamheid van het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Dat is het vierde punt. Want de zaligheid is in geen andere naam, geen andere borg, geen andere middelaar die voor ons kan staan tussen God en mijn hart. Hij alleen. Maar dan ook de volkomen algenoegzaamheid. En zijn offerande is ook volkomen voldoende voor al mijn zonden. En niet alleen voor de mijne, maar voor de zonden van de gehele wereld. Dat zeggen de Dordtse leerregels. Maar er is natuurlijk meer van te zeggen. U moet nu niet denken dat we hiermee zeggen dat er een algemene verzoening is. Maar het gaat dus over de macht en over de kracht van het offer van Christus. En dat is genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Dat daar heel de wereld niet in deelt, dat is wat anders. Maar dan weet u dat we niet bedoelen, dus de algemene verzoening. Vijf, de absolute onverdienstelijkheid van het geloof. En daar komen we bij een teerpunt. Absolute onverdienstelijkheid van het geloof. En dan hoor je wel eens mensen zeggen, en ik weet best wat ze bedoelen, en ik val dat ook niet af, maar ik zou toch willen vragen, als wij die woorden gebruiken, of dat we dat niet op een andere manier zouden moeten doen. Ik denk dat u het ook wel eens hoort in een moeilijke periode van een menselijk leven. Dan wordt er wel eens gezegd, ja, als ik mijn geloof niet had, dan. En wij weten allemaal wat dan zo iemand bedoelt. En dan wordt bedoeld de verbondenheid door het geloof met de Heer Jezus Christus. Maar waarom zeggen we dat nu zo? Dan lijkt het wel alsof er dus in ons geloof een kracht is. Dan lijkt het wel alsof ons geloof een verdienstelijkheid is. Maar dat is er toch niet in? Als Petrus in de gemeenschapsoefening met Christus zijn ogen op Christus richt, dan kan hij over de golven wandelen. Maar als zij zijn blik afwendt van Christus, dan zinkt hij als een baksteen. Ja, maar wat is nou dat geloof dan van Petrus? Dat geloof van Petrus is daar waar er oefening is en contact, gemeenschap met de levende Christus. En waarom breng ik dat nu naar voren? Nou, om met elkaar eens te overwegen, zouden we niet beter kunnen zeggen, beter of bijbelser, als ik Christus niet kende. Als hij me niet nabij had geweest in deze weg, zo ware ik vergaan. Dat is bijbels. En waarom zeggen we dat niet? Schamen we ons daarvoor om die naam Christus te noemen? Dat hij onze of durven we dat niet? Is er schroomheid? Maar toch, als u maar goed begrijpt dat er in het geloof absoluut geen verdienste is. Geen verdienstelijkheid in zichzelf. Alleen in de verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En daarmee beleiden we het een en wijzen we het andere af. Want u weet best met mij dat er natuurlijk vandaag aan de dag, ook binnen de kerken, wordt er natuurlijk veel over het geloof gesproken. En nou fijn, wij komen uit Groningen, dat weet u ook. En daar, ongelovigen, nee. We geloven allemaal wel. Nou, die gedachte. En zelfs al kwamen ze helemaal niet in de kerk. Ja, maar we geloven wel. U denkt toch niet dat we ongelovig zijn? Nou, begrijpt u? En om nu die tegenstelling daar precies te brengen waar die hoort, en dat is in de nabijheid van Christus. Want dan gelooft men in de kerk, of men gelooft, ja, omdat men nog een gave geeft aan de kerk, dat dat dan ook voldoende is, enzovoort. En dan spreekt men van geloof. En waarom spreken wij niet veel meer van Christus? Als Christus mij niet bij had gestaan, waar had ik dan gebleven? Dat mogen toch, en dan krijgt hij ook alle roem. En dan roemen we niet in ons geloof, in ons geloven, maar dan roemen we in hem, die ook alle eer toekomt. Goed, dat was het vijfde. Het zesde is, de kerk is absolute gehoorzaamheid verschuldigd aan Christus als het hoofd van de kerk. Nou, dat is een heikel punt in onze dagen. Van, ja, hoe moeten we nou staan ten opzichte van de meerdere vergaderingen binnen de kerk? En de kerk die bij meerderheid beslist, een democratische beslissingen neemt. Hoe moeten we daar tegenover staan? Nou, dan hebben we bij dit zesde punt nog wel even wat te doordenken. Absolute gehoorzaamheid verschuldigd aan Christus alleen, als het hoofd van de kerk. Maar, zeggen we erbij, Christus regeert wel zijn kerk door de ambten. Dus daar komen we bij de tweede gedachte. En zo gaat het door. Maar gereformeerd is, zesde punt, absolute gehoorzaamheid aan Christus verschuldigd. En de zevende, dat is uiteindelijk, waar gaat alles om? Wat is alles nu tot hoofddoel gegeven? En dat is de eer van God. Opdat alles tot eer van God zal zijn. En daarin zal uitkomen het grote thema van Calvijn. Alles overheersende stelling. Hoe komt God aan zijn eer? Hoe komt God aan zijn eer? Dat was altijd de grote vraag van Calvijn. Daaruit wilde hij leven, daaruit wilde hij het woord bedienen en daarvanuit wilde hij de kerk besturen. Hoe komt God aan zijn eer? Dat zijn de zeven punten. Dat is de kern waar het in de gereformeerde leer om gaat. Dat zijn dus de grondslagen die wij van onze voorvaderen hebben overgeleverd gekregen. Nou, en daartegen hebben nu de remonstranten zich gekeerd. En daartegen hebben ze dus hun bezwaarschrift, dat heet remonstrantie, bezwaarschrift ingediend. En de wegbereider daartoe was een bekende letterkundige, Korenhert, maar al die namen ga ik u allemaal maar niet noemen. Uiteindelijk komen we terecht bij Arminius. Arminius, een invloedrijk theoloog, predikant in Amsterdam, die toen al problemen had met de Nederlandse geloofsbelijdenis aangaande de verkiezing. Artikel 16, dat wenste hij niet te verkondigen. Daar kon hij zichzelf niet in overeenstemming brengen. Dus dat preekte hij ook niet. En toen waren er dus al wat wantrouwende gedachten aangaande Arminius. En toen werd hij ook nog als hoogleraar benoemd in Leiden. En in Leiden was reeds een hoogleraar werkzaam en dat was de bekende Gomarus. En die samen hebben, voordat hij colleges ging geven, heeft Arminius en Gomarus een samenspreking gehad. En toen heeft Arminius beloofd aan Gomarus dat hij datgene waar hij zich niet zozeer mee kon formeren, wat Gomarus wist uit de Amsterdamse tijd, of dat hij dat dan in ieder geval aan Gomarus wilde overlaten. Dus overal waar het ging, al aangaande de verkiezing, of dat hij daarover dan de colleges overgaf en overdroeg aan Gomarus. En dat heeft Arminius plechtig beloofd. Maar u begrijpt, de afwijkingen kwamen al spoedig openbaar. En via de studenten wist Gomarus dat Arminius die leer juist tegenover aan de studenten ging, in zijn colleges ging geven. Toen is er weer een samenspraak geweest en toen heeft Gomarus gezegd dat hij liever niet met de leer van Arminius voor God zou durven verschijnen. Dus zo scherp stond het dat Gomarus openlijk gezegd heeft dat hij met de leer van Arminius niet voor God durfde te verschijnen. Maar de studenten die inmiddels door Arminius opgeleid waren via de collegezalen en die de gemeentes ingingen, die gingen de leer verkondigen naar Arminius. En u begrijpt, toen kwam het onroer en er kwam dus weerstand op allerlei manieren binnen de Nederlandse kerk, waar toen nog één kerk was. De Nederlands gereformeerde kerk, of de gereformeerde kerk der Nederlanden. Arminius is niet oud geworden, is gestorven in 49 jaar oud zijnde. In zijn plaats trad op Uitenbogaard. Er waren meer bekende predikanten die de leer van Arminius aanhingen en dat ook in de gemeente gingen verkondigen. Maar onder leiding van Uitenbogaard werd in Gouda het bezwaarschrift opgesteld. Er waren 5 punten die dus tegen de gereformeerde punten leer zich opstelden. En de remonstranten beweerden dat zij geenszins bedoelden een verandering aan te brengen in het belijden van de kerk, maar dat ze hier en daar wat scherpe puntjes eraf wilden halen. Ze wilden alleen een vorm van revisie. Nou, revisie, dat is in onze dagen ook een heel modern woord geworden, want we zijn nu bezig om de Statenvertaling te reviseren. En we zijn bezig om de hele Bijbel opnieuw te vertalen, want ja, de oude vertalingen die zijn niet meer te reviseren zoals men meent. Maar in die dagen was het dus niet te doen om een andere belijdenis, maar een herziening van de belijdenis. Hier en daar toch wat veranderingen aan te brengen. Ze hebben geen bezwaren ten opzichte van de gehele belijdenis, maar enkele onderdeeltjes die van minder belang zijn. Maar om de eenheid van de kerk te bewaren, willen ze dat toch wel naar voren brengen. Zo sluipend, weet u wel, zo met mooie woorden omkleed, met fluwelen woorden. Maar ondertussen stond er geweldig veel op het spel. In werkelijkheid werd de algemene verzoening voorgestaan. Er was een verkiezing op grond van een vooruitgezien geloof. Daar kom ik straks nog wel bij terug. En er was ook een afval der heiligen. Zeer ingrijpende veranderingen. Van gereformeerde zijde, die toen niet stilbleven, is er toen een contra-remonstrantie opgesteld. Dus die dat gingen weerleggen. En daarom werden de eerste remonstranten genoemd en de tweede, de andere werden dus contra-remonstranten genoemd. Tevoren was het getypeerd als Arminianen en Gomaristen. En de Gomaristen, dat was dus de verkiezingsleer van Calvijn. En Arminianen, dat was dus de opvatting van Pelagius, die Arminius opnieuw via Erasmus binnen de kerken van Nederland dacht in te brengen. En deze strijd werd al heftiger en heftiger. En van de zijde van de remonstranten werd men meer en meer onverdraagzaam. En vooral toen de Staten van Holland, Oldenbarneveld, die ging zich met de remonstranten bemoeien. En koos ook de zijde van de remonstranten. En daardoor is eigenlijk prins Maurits tot een ontwaken gekomen. Want die zag in, dat gaat niet goed in de Nederlanden. En Maurits, prins Maurits, koos toen de partij, de zijde van de contra-remonstranten. En daar heeft hij een reden over gehouden voor de Staten-Generaal. En hij liet de notulen lezen die getuigenis gaven van zijn ambtsaanvaarding in de Nederlanden. Bij zijn beëdiging dus als prins der Nederlanden. En in die notulen was dit verwoord, dat waarin hij verplicht was de gereformeerde religie te handhaven tot de laatste druppel bloed. Dat stond dus letterlijk in de beëdigingsformule die toen bij zijn inwijding tot prins der Nederlanden was uitgesproken. En de prins heeft toen gezegd, met een eed heb ik die woorden gestand gedaan. En die eed zal ik ook nu gestand doen, zolang ik leef. Voor deze godsdienst heeft mijn vader Willem van Oranje het leven verloren. En die godsdienst wil ik handhaven. En met dit goede zwaard, dus hij wees die op, u kent ze, ik heb wel eens een foto van gezien, ze dragen dus een zwaard. Met dit goede zwaard zal ik de godsdienst verdedigen die mijn vader in deze gewesten heeft ingevoerd. En ik zou wel eens willen zien wie mij daarin verhinderen zal. Nou, dat zijn geen woorden voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat was heel duidelijk en dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft ook volledig de zijde van de gereformeerde leer gekozen en dat ook met hand en tand verdedigd. En hij heeft dus besloten dat er een, wat al lang eigenlijk gevraagd was aan de Staten van Holland, om een synode bij elkaar te roepen, die toch die geschillen dan wel eens een keer goed onderzochten en daar een duidelijke uitspraak over zouden doen, om een synode bijeen te roepen om de gereformeerde leer te handhaven. De remonstranten wilden absoluut geen synode, en de tegenstand van de Staten van Holland werd gebroken door het standvastige van prins Maurits. En die synode moest gehouden worden. En die is dan ook begonnen op 17 oktober 1618... en is doorgegaan tot ongeveer maart, april 1619. Deze synode is niet zomaar begonnen. Op 17 november, waar de synode officieel bij elkaar komt, is er voorafgegaan een leerrede uitgesproken in de grote kerk van Dordrecht. Heel kort even de grootheid en de wijsheid van deze synode. Er werden 180 zittingen gehouden. In het bijzijn van 28 buitenlandse predikanten en godgeleerden uit Engeland, Frankrijk, de Pals, Hessen, Zwitserland, Oost-Friesland, Bremen, die daar allemaal aan deelnamen. Uit Nederland waren er 5 hoogleraren, 38 predikanten en 21 ouderlingen. Bogerman, de bekende Bogerman, u hebt misschien wel eens een foto of een plaatje van hem gezien. Een geweldige, grote, forse man met een baard die tot over zijn middel reikte. Prachtige witte baard. Die allerlei, goed, dat doet er verder niet toe. De remonstrantie. De woordvoerders voor de remonstranten was Episcopius, die Arminius opgevolgd was als hoogleraar. En de remonstranten begonnen dus telkens alweer om de gereformeerden te beschuldigen. Want zij waren niet te beschuldigen, de gereformeerden waren te beschuldigen, want zij hadden de oorzaak binnen de kerk van Nederland gebracht door vast te houden aan die verkiezingsleer, aan die predestinatieleer van Calvijn. Daardoor was de onrust en de verwarring in de kerken gekomen. De aangeklaagden, de remonstranten die dus voor de synode moesten verschijnen, werden hier de beschuldigers. Ze keerden de zaken helemaal om. Zij willen hoogstens de synode die vanuit de Staten-Generaal bijeen was geroepen, willen ze hoogstens zien als een conferentie waar ieder zijn inbreng naar voren kan brengen en waar we met elkaar nog even naspreken en dan ieder weer zijn eigen weg zou gaan. Een conferentie met twee gelijkwaardige partijen. En hiertegen heeft de synode gezegd, dat is niet naar de orde. De remonstranten moeten zich verantwoorden over de remonstrantie die ze hebben verspreid binnen de kerken van Nederland. En de leden van de synode hebben allen eerst één voor één de eed afgelegd dat zij niets anders zouden onderzoeken en naar het woord van God zouden spreken. Dus dat is niet zomaar geweest, die synode. Ze zouden alleen handelen naar Gods onfeilbaar woord. Alleen de schrift zou regel zijn voor hun oordeel en voor hun spreken. Ze hebben alleen, demonstranten hebben hun gevoelens over de verkiezingsleer in negatieve zin eerst uitgesproken en neergelegd voor de synode. Synode wilde eerst een positieve verklaring hebben van hun. En dat hebben ze toen niet gedaan. Daarna heeft de synode nog een keer gevraagd of dat ze hun bezwaar tegen de Nederlandse geloofsbelijdenis, of dat ze die schriftelijk aan de synode wilden overhandigen, dus in bijzonder artikel 16 over de verkiezing vanuit Arminius. En over hun bezwaar ten opzichte van de Heidelberger catechismus, waar de catechismus ook spreekt over het welbehagen van God en over het vergaderend werk van de Heer Jezus Christus aangaande de kerk, van de beginnen der schepping tot het einde toe. Hun bezwaren tegen de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben ze wel schriftelijk aan de synode overgedragen, maar dat was zo'n een algemeenheid dat er was, we zeggen wel eens, het was geen vlees en het was geen vis. Er zat geen kop aan en er zat geen staart aan. En in ieder geval, de synode kon daar geen houvast aan krijgen en zeggen, nou, dat leren jullie, dat is duidelijk, dat kunnen we in dit geschrift lezen. En dan kunnen wij daarover nadenken of dat we het daar mee eens zijn, mee bijvallen. Maar ze konden van geen enkele kant iets daarmee doen. En daar begint dus het moeilijke en verantwoordelijke werk van de synode. De dwalingen van de remonstranten onderzocht en hebben ze ook veroordeeld, in strijd achtend met het woord van God. Verschillende theologen uit al die landen die vertegenwoordigd waren, hebben het gevoel van de remonstranten en hun opvatting absoluut afgewezen. En het grote punt was de vrije wil van de mens. Daarover is het grootste gedeelte en alle zittingen die te tellen zijn. Want als u de acta van de synode, die ook nog tot onze beschikking staan, als we die acta nagaan, dan gaat het over dit punt in de meeste zittingen. Maar datgene wat de synode heeft uitgesproken, werd onder ede door alle buitenlandse deelnemers bevestigd. En niet alleen waren ze daarmee eens, de Dordtse leerregels, de vijf punten dus tegen de remonstranten, maar ze waren het er ook mee eens dat de remonstranten op een gegeven moment door Bogerman de deur werden gewezen. En nu is het afgelopen, zei Bogerman. En nu ga je eruit. Je bent met leugens begonnen en je eindigt in leugens, eruit. Nou, dat was klare taal. En ze zijn inderdaad vertrokken. En daar begint de Dordtse synode. Drie punten was Episcopius die dat aan de orde gesteld heeft. En hij heeft gezegd, wij stellen tegenover de ruwe en harde gevoelens van sommige geleerden, en daar kunt u voor lezen, Calvijn, aangaande de predestinatie. Wij zijn tegen hen die voor de uitspraak van de synode scheuringen over ons vijf artikelen hebben verwekt. Wij misprijzen degene die de geringste verschillen tot de grootste ketterijen verheffen. Die de geringste verschillen, zegt hij dan. Het gaat ons alleen maar om een paar puntjes. Geringste verschillen verheffen tot de grootste ketterijen. En wij kunnen zo'n christelijkheid, kunnen wij verder niet antwoorden. Goed, na meer dan een maand touwtrekken heeft Bogeman dus gezegd eruit. Nu is het klaar. Maar waar ging dat nu over? Wat waren nu dan toch dan wel die vijf dwalingen waar die synode zo lang over vergaderd heeft, 180 zittingen heeft gehouden met al die buitenlandse inbreng en hoogleraren en predikanten en ouderlingen. Nou, dat zijn vijf punten. Ik zal ze u kort noemen. En daar krijgen we al een zicht op de hele inhoud van de Dordtse leerregels. De verkiezing van God dus tot zaligheid in eeuwigheid berust op het vooruitgezien geloof. Nou, als u daar even over nadenkt, en ik denk dat ik vanavond niet verder kom dan deze vijf punten even met u kort door te nemen. De verkiezing berust op een vooruitgezien geloof. Dus houden vast, God ziet vanaf de eeuwigheid, ziet hij de hele wereld met hele mensheid, ziet hij voor zich. Zo wijs en zo geweldig en machtig is God om dat allemaal te zien van tevoren. Maar hij kan ook zien welke mensen er tot geloof zullen komen. Dat ziet hij ook. Want de een die wijst het af en de ander die komt tot geloof. En omdat God dat van tevoren en vooruit ziet, nou ja, dat is dan zijn verkiezing. Dat zijn dus mensen die tot geloof komen, die hun vrije wil gebruiken om te geloven in de Heer Jezus Christus. En dat God is zo wijs, dat ziet hij eeuwen van tevoren al aan, wie wel en wie niet. En wie wel, dat is een uitverkiezing, en wie niet, ja. Uitverkiezing uit vooruitgezien geloof. Ik hoop dat dat wat duidelijk is. En dan krijg je dus, de ene mens is dan waardiger dan de andere mens. De ene mens die grijpt het geloof aan en de ander die laat het voor wat het is. Dus die mens die het aangrijpt is veel wijzer dan die ander. Want het is allemaal van beneden op. Daarom, er zijn dus voorwaarden aan de verkiezing van God verbonden. Die verkiezing is niet van eeuwigheid, zodat hij nochtans vanuit het gevallen menselijk geslacht, nochtans een kerk tot zijn eeuwige heerlijkheid zal vergaderen. Wel, nee. Maar de verkiezing begint beneden. Die begint bij de gelovende, de vrije wil gebruikende mens. En de voorwaarde is van Gods verkiezing is dat de mens tot geloof komt. En die tot geloof komt, dat is nou Gods verkiezing. Maar je moet er wel je best voor doen, je moet wel vasthouden, want er is ook nog een afval der heiligen. Dat is het vijfde punt, maar eerst het tweede. Jezus Christus is voor allen gestorven. Dus je moet de mensen zeggen dat Christus al gestorven is en dat hun zonden al verzoend zijn aan het kruis. En nu komen we heel dichtbij. En daar gaan we zien dat de remonstrantse gedachte en de Arminiaanse leer ook in onze dagen nog spring en spring levend is. Jezus is voor alle mensen gestorven. En als jij nou daartoe je geeft of je hart openzet of een stap zet in die richting, dan zal dat betekenen dat dat ook voor jou geldt. God houdt van alle mensen, want Jezus is voor allen gestorven. En even tussendoor, de gereformeerde leer, wat zeggen wij dan? Nou, ik zeg het dan met een woord van Boston, een van de Puritijnen, die kent u misschien wel, Boston. En die zegt, ik zeg niet dat Jezus voor alle mensen gestorven is. Dat zeg ik niet. Maar weet u wat ik wel zeg? Ik zeg, alle mensen die ik kan bereiken met het evangelie, zeg ik dat er een gestorven zaligmaker is. En dat is wezenlijk anders. Begrijpt u? Ja, dat is nou het gereformeerde en het remonstrantisme. Dat is nou het arminianisme en datgene wat onze vaderen ons in de Dordtse leerregels willen leren. Jezus is niet voor alle mensen gestorven, maar wij verkondigen wel alle mensen dat er een gestorven zaligmaker is. En bij hem moeten ze het zoeken. Hierheen. Het geloof is een gave van God. dat houden de remonstranten staan. Ja, God doet toch ook nog wat in het geloof. Hij biedt het geloof aan, aan de vrije wil van de mens. En die dat nu grijpt, die hebt het, en die is dan een uitverkorene. Want daaraan heeft hij zijn verkiezing verbonden. Het wordt dus aangeboden aan de vrije wil van de mens. En dat is dus wezenlijk iets anders als het aanbod van Gods genade. Dat moet u niet met elkaar verwarren. De remonstranten hebben dus een hele andere opvatting over aanbod. Het wordt aangeboden aan de vrije wil van de mens. Maar wij hebben toch gehoord dat er in de mens absoluut een onmacht is om het goede te verkiezen. Dat houden we staan. En hoe kan een mens dan zalig worden? Daar komen we een andere keer nog wel bij. Maar, vierde punt. Door de medewerkende genade van God. Oh, bij het derde punt, weet u wat ik daarbij zou kunnen zeggen? Daarbij zou ik kunnen betrekken de leer van Karl Barth. Misschien nog niet zo'n bekende naam voor u. Maar daar vindt een geweldig deel van de kerk haar leer. De midden-orthodoxie, zeggen wij dan. En ook wat, ja, wat we dan, ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar de midden-orthodoxie en alles wat, ja, ik weet niet hoe ik het noemen moet. Ach, laat ik het woord toch maar gebruiken. Wij zeggen dan wat links. Ja, ik weet geen ander woord te vinden. Een beetje moeilijk om dat aan te duiden, maar ik bedoel er niets denigrerends mee. Maar wat dus buiten de gereformeerde leer staat en wat dus allerlei andere dingetjes daarin naar voren gebracht heeft, dat is dus de leer van Karl Barth. En die zei, die leerde dus wel iets anders, maar uiteindelijk kwam die op hetzelfde neer als het remonstrantse, als de remonstrantse gedachte. Weet u wat Karl Barth zei? Er is voor God maar één verkorene en er is voor God maar één verworpene. En dat is Jezus Christus. Die is verworpen. En door zijn verwerping zijn nu alle mensen verkoren. Maar ze weten dat niet. Dus dat moet je ze gaan vertellen. Ze zijn in Christus al uitverkoren tot de zaligheid. Dat is Karl Barth. Iets anders dan de remonstranten, maar toch komt het op hetzelfde neer. Dan het vierde punt, de medewerkende genade van God. Maar de mens in zijn vrije wil kan ook die werking van God tegenstaan. Hij kan meewerken en dan wordt hij een verkorene, maar hij kan tegenwerken, ja, en dan verwerpt hij zichzelf. Hij kan van nature wel honger en dorsten naar de gerechtigheid, maar hij kan ook de werking van de Heilige Geest, wat wij noemen de wedergeboorte, kan die tegenstaan. En kan die beletten, zodat het ook in zijn eigen macht blijft om wedergeboren te worden of om niet wedergeboren te worden. Dat is het vierde punt van de dwalingen van de remonstrants. En dan uiteindelijk de volharding der heiligen. De volharding der heiligen. Dat degene die de genade van God zo rijk en vrij mag ontvangen, dat die ten einde toe bewaard zal worden. Zoals Petrus daar zo heerlijk van spreekt. Dat we niet alleen als erfgenaam op aarde bewaard wordt, maar dat de erfenis die in de hemelen bewaard wordt ook eenmaal ons deel zal zijn. Dus niet alleen dat de erfenis in de hemelen bewaard wordt, maar de erfgenaam die nog op aarde is, dat die bewaard wordt tot de eeuwige heerlijkheid. Dat is volkomen Gods werk. Nee, zegt de remonstrant. Je kan het verliezen. Je kan het verliezen. Kijk maar in de Bijbel. En dan komen ze met Demas en nog andere voorbeelden brengen ze dan in. De volharding der heiligen is niet een vrucht van de verkiezing. En ook niet een vrucht van het werk van Christus. Maar het is een voorwaarde die de mens opgelegd krijgt vanuit het evangelie. Dat moet de mens volbrengen. Daarom hangt het van de mens af om te volharden. Of dat hij ook zal uitvallen. Zodat de ware gelovigen ook inderdaad kunnen uitvallen van de zaligheid. En nochtans eeuwig verloren kunnen gaan. En u weet dat daarover vele mensen in de gedachte en in de knoei zijn gekomen vanuit Hebreeën 6. Waar het staat, die eenmaal de hemelse gaven gesmaakt hebben, die eenmaal het werk van de Heilige Geest de lachters zijn geworden, en dan weer opnieuw afvallen om die wederom tot bekering te brengen. Dat is onmogelijk. En zegt, zie je wel, er staat het toch. Maar goed, dat het daar over andere dingen gaat dan over de volharding der heiligen, dat is natuurlijk duidelijk. En dat hebben de gereformeerden ook duidelijk verwoord. Ik zie dat het 9:00 is. Dus u zit te wachten op de koffie. Ik denk dat ik hier moet stoppen. Maar ik wil het nog 1 keer herhalen. 1 keer, kort. Dus verkiezing is uit een vooruitgezien geloof. God die zo wijs is, die heeft al precies gezien wie en wel, wie er niet en wie er wel tot geloof zouden komen. Dat is zijn verkiezing. Jezus, het is een algemene verzoening. Jezus voor allen gestorven. Alleen je moet de mensen dat gaan vertellen. Ze moeten dat ook weten. Er is mogelijkheid tot verlossing. Niet de werkelijkheid, maar de mogelijkheid. En de werkelijkheid wordt pas echt als ik dat aanneem. Gave van God, aangeboden aan de vrije wil van de mens. Hij kan het afwijzen, hij kan het tot zich nemen. Meewerken en tegenwerken. Hij kan wederom geboren worden door de werking van de Heilige Geest, maar hij kan het ook wederstaan, hij kan het ook tegenhouden. En uiteindelijk kan hij uiteindelijk ook nog afvallen. Er is geen volharding der heiligen. En wat de dorstleraar, en dan het laatste wat ik daarvan zeg. De remonstranten leerden ook dus dat er een tweeërlei weg tot zaligheid is. Ze zaten natuurlijk met het punt. Als je nou zegt dat Gods verkiezing, zich verbindt aan de mensen die tot geloof komen. Dan kunt u begrijpen waarom dat er het artikel in de dorstleraar staat over de jong gestorven kinderen. Want wat moet je dan met kinderen? Die kunnen niet tot geloof gekomen zijn. En hoe moet je daar nou mee omgaan? Zijn dan alle jong gestorven kinderen bij voorbaat verloren? Want die hebben dat geloof wat aangeboden is aan de vrije wil niet kunnen aannemen. En daarin hebben ze niet kunnen leven. En hoe moet het dan met die jonge kinderen? Dus ze leerden dus een tweeërlei weg tot zaligheid. Dat zijn leerregels, die hebben dus gezegd. Enfin, daar zeg ik nou verder nog maar niks over. Maar u begrijpt waarom dat artikel dan in de Dordtse Leerregel staat. Over die jong gestorven kinderen. En dat godzalige ouders niet hoeven te vertwijfelen aan de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Omdat ze in het genadeverbond gelijk ook hun ouders zijn opgenomen. Nou, geen tweeërlei weg tot zaligheid. 1 weg tot zaligheid. Maar zowel voor volwassenen, maar de remonstranten die zaten er natuurlijk mee. Volwassenen, jazeker. Dat kan, want die kunnen tot geloof komen. Hun vrije wil kunnen ze accepteren. Maar de kinderen, nee, kinderen niet. Dus ja, die. Nou goed, daar komen we een andere keer nog wel weer bij terug. Nu gaan we koffie drinken. Pauze. Oh, we gaan nog zingen, ja. Goed zo, Teun. Ik denk dat het goed is dat we Psalm 26, die we gisteren ook gezongen hebben, over de heerlijkheid van God, over de lof die verbreid wordt. Psalm 26, vers 7 en daarbij vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. 7 en 8 van Psalm 26. nog een klein momentje met elkaar onze gedachten laten gaan aangaande, nou goed, u weet al, tot de inhoud van het eerste punten van de dorstige leerregels zijn we nog niet echt toegekomen. Het is nog weer een klein beetje meer een algemeenheid, alhoewel de vijf punten van de remonstrantie, hoop ik dat die voor u duidelijk nu zijn. En dat daar dus nogal wat dingen ook aan vastzitten, die we dus straks in de artikelen wel weer opnieuw zullen tegenkomen, waar dus het heldere, gereformeerde geluid is aangereikt. Ik heb drie briefjes met drie verschillende vragen. Ik begin maar met, tenminste, ik denk misschien dat dit de gemakkelijkste is, maar misschien is die helemaal niet zo gemakkelijk, omdat er nog wat andere vragen bij komen. Maar u heeft het gehad over gereformeerden en remonstranten. En de vraag is, waar komen nu de hervormden vandaan? Nou, dat is een duidelijke vraag. De kerk na de reformatie in Nederland werd de kerk genoemd de gereformeerde kerk der Nederlanden. En toen was er maar één kerk. Voor de rest was er dus niets. Dit is zo gebleven tot 1816. Toen heeft dus koning... Wie helpt me even? Willem de Derde. Die heeft dus een reglement binnen de kerk ingebracht, waardoor hij zelf ook wat meer inbreng had binnen de kerken. En vanaf die dagen werd dus de kerk in Nederland de hervormde kerk genoemd. Hervormde kerk door het reglement wat dus door koning Willem III opgesteld is. Vanaf dat moment nog steeds één kerk. En u weet, tot 1834 is dat zo gebleven. En toen is dus de afscheiding gekomen. En daarna is er dus een repeterende breuk geworden. Toen kregen we dus de afgescheiden kerk. Ja. Allerlei namen zijn toen dus binnen het kerkelijk leven ingebracht. Maar tot 1816 is er dus de gereformeerde kerken der Nederlanden geweest. 1816 is het hervormd genootschap, hervormde gemeentes binnen Nederland. En 1834 is dus de afscheiding gekomen en dan krijg je dus al die andere namen. Tot 1886, 1896, 1906, 1907, dus gereformeerde gemeente, gereformeerde bond, 1923, geelkerken, 1943, de vrijgemaakte kerken en dan weer binnenverband, buitenverband, enzovoort, enzovoort. Nou, goed, daar komt het dus allemaal. Maar tot 1834 is er altijd maar één kerk in Nederland geweest. En dat was eerst de gereformeerde kerk en daar, in Nederland en daarna hervormde kerk. Vraag die wat meer op het terrein ligt van de geschiedenis rondom de remonstrantie en de ontwikkeling binnen Nederland aangaande Oldenbarneveld. En die waren dus staatsrechtelijk de tegenstanders van prins Maurits. En dat is ook duidelijk gebleken dat ze ja, eigenlijk toch via de partij te kiezen voor de remonstranten eigenlijk als tegenstanders toen werden aangemerkt bij prins Maurits. En zoals hij gezegd had bij zijn eedzwering van dit goede zwaard zal allen die de religie van mijn vader in de Nederlanden heeft ingebracht, die zullen dus kennis maken met mijn zwaard. En dat zijn er nogal wat geweest. Er is een geweldige strijd ontwikkeld en u weet dus ook Oldenbarneveld, die heeft daarvoor het leven verloren. En nou is de vraag, heeft dit nu bijgedragen door zijn kiezen voor de remonstranten aan zijn terechtstelling? Dus dat hij niet alleen staatsrechtelijk terechtgesteld is, maar ook vanwege zijn verbondenheid met de remonstranten. En als dat zo is, dat er dus meer een religieuze terechtstelling is geweest, dan zouden wij hem dus eigenlijk een martelaar kunnen noemen van het geloof. Dat is tussen haakjes eronder gezet. Als je sterft voor een bepaalde religieuze opvatting, wil nog niet zeggen dat je een martelaar bent. Een martelaar, dat is iemand die vanwege de belijdenis aangaande Jezus Christus, dus in die zin een getuige, een bloedgetuige is voor de zaak aangaande Christus. En dat noemt de Bijbel een martelaar, een martier. Dat is dus het Griekse woord daarvoor. En dat zijn degenen die het lijden van de Heer Jezus Christus aan lichaam ervaren in deze wereld. Dat wordt dus voor de Bijbel een martelaar. Maar er zijn natuurlijk ook, want dan zouden we ook kunnen zeggen, dus vanuit andere religies, boeddhisten of hindoes of moslims, die daar dan voor dat geloof hun leven zouden laten, dat zouden, ja, in die opzichten zouden we kunnen zeggen, dat zijn dan toch ook een bepaalde vorm van martelaren voor hun geloof. Maar u weet dat we dan buiten de Bijbelse fundamenten staan. En ik denk, ja, ik kan natuurlijk niet over Oldenbarneveld van Oldenbarneveld persoonlijk oordelen. We oordelen ook niet over het hart van iemand. Daarvoor is het te ver terug in de geschiedenis. Maar de geschiedenisboeken die geven ons wel aan dat hij dus niet zozeer een martelaar is geweest voor het geloof, maar meer vanwege zijn staatsrechtelijke activiteiten en opstelling in deze. Ja, heb ik die vraag een beetje beantwoord? Ik weet niet waar die vandaan is, maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar is dat duidelijk? Een beetje. Er is misschien nog wel meer van te zeggen. Als u dat wil, dan kan ik dat nog een keer nakijken. En dan de derde vraag is, komen we de gedachten van de remonstranten nog niet tegen binnen de kerken? Binnen de kerk, los van de midden-orthodoxie. Ik heb dus de midden-orthodoxie genoemd. Ja, en toen dat moeilijke om te zeggen, ja, links. En dan is het net of dat je wil zeggen, ja, dan is rechts alleen maar goed. Maar in de rechterkant, daar zit natuurlijk ook het remonstrantisme in. U hebt misschien pas een paar maanden geleden, een paar artikelen gelezen daarover. En ik meen dat het, of was dat in een kerkbode? Ik denk van in de kerkbode. Dominee van Koten uit Montfoort, die heeft toen een heel artikel geschreven over de remonstranten zijn onder ons. En die schrijft dus uit de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk, vanuit het gekrookte riet. En die heeft dus ook gezegd, de remonstranten zijn onder ons. Wat bedoelde hij? In twee zinnen gezegd, hij bedoelde dat er voorwaarden vooraf gesteld worden aan de mens, opdat hij vooraf bepaalde dingen meemaakt en inziet voordat hij tot Christus mag komen. Dat is de remonstrans, zo heeft hij dat uitgelegd. En ik denk dat dat inderdaad ook waar is. Hier wordt ook nog genoemd de vrije groepen buiten de kerk. Waarin dus het remonstrantisme dan bekend wordt door het optimistische mensbeeld. Dus ook bijna verwoord aan de vrije wil. Ik weet niet of u het artikeltje gelezen hebt in het Eilandennieuws, toen dus aangekondigd werd dat er op een goede overvlakkee een nieuwe kerk gesticht zou gaan worden. En er zou een nieuwe kerk gemaakt worden. Daar heb ik dus even de vinger bij gelegd. En dat wij niks te maken hebben, maar dat de kerk van Christus is. En dat we geen behoefte hebben aan een kerk, de kerk van de Nazarener. Ik weet niet of u weet waar het vandaan komt. Maar ik heb een heel sterk vermoeden dat dit een nieuwe stichting, fundament, wat gelegd wil zijn vanuit Oudorp. Want daar komt de voorganger, dominee Smink, die komt uit de kerk van de Nazarener voort. En die is nu wel doopsgezind. U weet wat er in Oudorp allemaal aan de hand is. Ik ken hem persoonlijk uit Rotterdam vandaan. Ik ken ook de kerk van de Nazarener van binnen en van buiten. Ik heb veel contact gehad enzovoort. Daarom, om die reden, heb ik dus daarop gereageerd en gezegd dat we op goede overvlakkee in die zin geen behoefte hebben aan de nieuwe leer van Arminius. En dat is dus het voluit de vrije wil van de mens, het opgeroepen worden om je hart open te zetten en een eerste stap te zetten, want anders kan Jezus ook zijn liefde aan jou niet kwijt. Als jij je hart niet openzet en als jij niet eerst tot hem komt, ja, en dat is nog waar ook natuurlijk. Als wij niet, wat moeten wij eigenlijk? Nou, dan hebt u weer de gereformeerde, de absolute onmacht van de mens om het goede te verkiezen, omdat hij ten enenmale daartoe geen verstand van heeft en altijd het verkeerde kiest. Goed, het evangelie wil ons op het spoor brengen van de wijsheid van God die geopenbaard is in Jezus Christus. Maar de vraag was, vinden we ook nu nog niet alleen binnen de midden-orthodoxie, de leer van de remonstranten, dus de vrije wil en alles wat ermee samenhangt, dan zeg ik ja, dat vinden we ter linkerzijde, we vinden het ter rechterzijde en we vinden het in ons eigen hart. Dat moeten we dan ook nog eerlijk zeggen, dat wij ook vaak zo vastzitten dat we ook, ja, maar is het nou alleen de genade van God, moet er dan toch nog niet iets? En hoe moet ik, begrijpt u? Die beweging zit zo ook in ons eigen hart. En dat raken we nooit kwijt, geheel en al. Maar totdat de genade zijn volheid zal vertonen. Maar dat is bijna de laatste snik. U weet, Luther heeft gezegd, bijna aan het einde van zijn leven, als ze mijn hart zouden openen, dan zou er nog een paap uitspringen. Begrijpt u? En als ze van een gereformeerd iemand, die dus vanuit de werkelijkheid van het geloof, zoals de Bijbel ons dat leert, zoals de volheid van het evangelie ons aan Christus verbindt, en als we ons eigen hart gaan onderzoeken, dan zit ook vaak die vrije wil zo diep in ons geworteld. En vandaar dat we het ook op allerlei manieren en op allerlei momenten komen we dat tegen. Maar hoe kan ik mezelf en hoe kunnen we elkaar bewaren opdat dat niet invloed vindt? En opdat we daar tegenover weten wat de schrift ons daarover leert. En dat is inderdaad om deze zaken heel dicht te bewaren bij het woord, onszelf en datgene wat we leren en wat onze vaderen ons hebben doorgegeven. En dat is de heerlijkheid zoals we daarover mogen spreken. De remonstranten zijn springlevend. En ik wil niet het een of het ander daarvan zeggen, maar als u alleen maar, en ik lees het zelf, dus wat dat betreft, maar dat is ook om goed bij de tijd te blijven, wat op welke manieren dat men het onder woorden brengt. Soms heel bedekt, maar u kunt het op allerlei manieren lezen, weergaves of verslagen van samenkomsten enzovoort. Maar ja, het hele gebeuren rondom de evangelische beweging, daar komt soms een hele duidelijk beeld van de vrije wil van de mens duidelijk om de hoek kijken. Worden opgeroepen om naar voren te komen. Je kiest voor Jezus. En dan ben je vanaf dat moment een kind van God. Ik heb er duizenden gezien in Rotterdam. Bij evangelisatieacties die gehouden werden vanuit de kerk van de Nazarener onder andere. En honderden werden op een avond onder het opzwepende muziek. En dan kwam er een boodschap, een indringende boodschap. En dan uiteindelijk werd de oproep gedaan. En nu kiezen voor Jezus. En nu kiezen voor Jezus. Kom naar voren. Nou, en dan kwamen de jongeren en soms ook wat ouderen. Die kwamen dan naar voren. En ja, nou. En dan heb ik me wel eens afgevraagd. We hebben 6 jaar in Rotterdam gewerkt en gewoond. En dan het jaar daarna, of een paar jaar daarna, wat zag je dan nog van die hoeveelheid daarvan terug? Heeft dat een wortel gevonden in het doorgaande onderwijs vanuit de schriften? Nee. U leest dat ook op allerlei manieren. En u kent ook de programma's God verandert mensen. Het zijn vaak mensen die helemaal in de goot liggen. En daar zeg ik niks van, dat kan. En dat die mensen ook tot God bekeerd kunnen worden, dat onderschrijven we ten volle, van harte. Maar dat het gaat omdat ze een licht hebben gezien, of omdat, ja, op dat moment dat ze zo in nood waren, dat er verandering kwam. En daar concludeert men dan uit dat men dan vanaf dat moment een kind van God is. En dat maakt ons huiverig. Huiverig voor die mensen, om die mensen nog een dreun na te geven omdat ze uit de goot, nee, helemaal niet, maar vanwege de echte openbaring vanuit het woord. En u weet, de apostelen, alle brieven, komt het apostolisch woord tot ons en zegt: waakt, waakt, wees nuchter, wees nuchter. Jezus heeft het zelf gezegd. Ze zullen zeggen, hier is de Christus en daar is de Christus. En En hier zijn wonderen en tekenen. Gelooft het niet. Gelooft het niet. En dan zeg ik het maar weer. Hier. Hier alleen. En u weet hoe dat gaat. Sluipenderwijs. Men gebruikt ook niet meer in die zin de vertalingen die het dichtst bij de grondtekst komen. En dan gaat het helemaal niet om te zeggen, ja, wij zijn voor de Statenvertaling, dus dat is bij voorbaat al een garantie dat wij de waarheid hebben. Nee, helemaal niet. Maar het is wel de vertaling die het dichtst bij de grondfundamenten van de schrift ons zijn geopenbaard in onze eigen taal. Daarom. Maar niet omdat het Statenvertaling heet, maar omdat we daar zo dicht bij de werkelijkheid van de schriften geleid worden. En dat we op die manier zo dicht mogelijk bij de waarheid ons voegen. Daarom. Goed. Andere vragen misschien nog. Misschien ben ik helemaal afgedwaald van allerlei dingen die u al lang wist misschien. En nogmaals gezegd, het gaat mij helemaal niet om mensen of groepen aan te wijzen van, och, dat is allemaal niks of zoiets. Zoals je zo vaak hoort, ook van de andere kant natuurlijk. Ook vanuit het rechterdeel van onze gereformeerde gezindte. Dat je het zo vaak hoort, hervormde kerk? Ha, dat is toch niks. Nou, daar hebt u hetzelfde. Maar dan moeten wij dat ook weer niet doen naar anderen. Maar het gaat uiteindelijk ons toch om de waarheid. En we moeten ons niet in onze zachte kussens schikken en te zeggen, nou, wij zitten toch wel dicht, een beetje dicht bij de waarheid of zoiets. Nee, waakt. Wees nuchter en onderzoek de schriften, want die zijn het die voor mij getuigen. Iemand nog een vraag? Bent u het met mij eens dat het leerstuk van de verkiezing toch wel wat moeilijk is? Bent u het met mij eens? Ja.
Ja.
Ja,
wat bedoel je om te
behandelen? Nou, om te behandelen, nou ja. Ja, ook wel. Om de juiste gedachten. Maar ook om te zoeken van, ja, zoals vanavond nu. U hebt dat nu gehoord. En misschien zegt u, nou, dat had eigenlijk niet zo goed. We hadden eigenlijk liever, en dat begreep ik de vorige keer een beetje. Ja, we gaan liefst zo snel mogelijk naar die artikelen toe. Want daar ligt toch eigenlijk onze verwachting en de uitleg daarvan. Maar ja, ik heb toch gedacht van een stukje grondlijn. Ik hoop dat het u wat helpt. Maar goed, u moet me maar aanreiken als het niet zo is. En maar zeggen, want daar kan ik alleen maar van leren. En ik hoop dus in die zin dat ik u op een... probeer het zo eenvoudig mogelijk te doen, maar u bij de punten te bepalen. En dat we de volgende keer dus absoluut echt verder gaan met hoofdstuk 1. En nee, dat is echt zo. Maar het is voor mij zo'n openbaring geweest. En ik kan u dat alleen maar aanbevelen en dan stoppen we ermee. Want anders ga ik weer aan het preken. Maar... wat voor mij een geweldige openbaring is geweest en wat mij zo rust heeft gegeven in het leerstuk aangaande de verkiezing. En dan moet u dat heel eenvoudig. En u kent de geschiedenis bijna misschien wel uit uw hoofd, de Canaanese vrouw. En als u daarover na gaat denken, dan worden al onze meningen en al onze stellingen aangaande de verkiezing, die worden radicaal onderuit gehaald. Waarom? Hoe? Nou, daar staat en ziet een Canaanese vrouw. En als ik u vraag, een Canaanese vrouw, waar vinden we die meer? Die vinden we in Israël, toen Israël dus binnen de grenzen van Canaan kwam. Toen kreeg het volk bij monden van Jozua opdracht om allen die daar woonden uit te roeien. Er mocht er niet één overblijven. Dat was opdracht. We weten, Israël, onder aanvoering van Jozua, ze hebben niet alle inwoners van het land gedood, uitgeroeid. Er zijn er dus blijven leven. En ziet een Canaanese. Nou, dan gaat de schrift zo rijk voor u open. Als u dat erbij als achtergrond weet, een Canaanese. Een vrouw die absoluut geen recht heeft op het leven. En die buiten het verbond staat, want ze woont in Tyrus en Sidon. Buiten het verbondsland van Israël. Waar Jezus heen gaat. Omdat de kinderen in Jeruzalem weigeren te eten van het brood waartoe hij in de wereld kwam. Om aan de kinderen het brood te geven. En ziet een heidense. Een Canaanese die roept tot hem. Heere, gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Nou, dan weet u. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Vrouw. U bent de Canaanese, u staat buiten het verbond en Jezus antwoordt u geen één woord. Ga nou naar huis, want u hoort niet tot de uitverkorenen. Dat zouden we toch zeggen? Hij antwoordde haar niet één woord. De discipelen doen er nog een schepje bovenop en die zeggen tot Jezus, laat haar toch van u. Ze roept ons na. En Jezus zegt dan nog een keer, ik ben niet gezonden, vrouw, dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daar hoort u niet bij. Daar staat u absoluut buiten. En wat doet ze? Luther zegt, al wist ik dat ik verworpen was, maar ik zou op de deur van de genade bonken totdat die openging. Wat doet zij? En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Kan toch niet? Ik had dit niet. Een Canaanese. In een heidens land wonend. Hij antwoordde haar niet één woord. De discipelen zeggen, laat haar van u. En ze hoort niet tot de verloren schapen van het huis van Israël. 5 punten. Waarop we zouden zeggen, vrouw, ga nou maar naar huis. Want nou is het echt. Voor u toch wel duidelijk. U hoort er niet bij. Het is niet betamelijk het brood voor de kinderen, Jeruzalem, te nemen en dat in Tyrus en Sidon aan een Canaanese vrouw te geven, dat is niet betamelijk. Wat zegt ze? Ja, heren. Jezus wijst haar de plaats en ze neemt die plaats in. Ja, heren. U hebt alle recht mij te verwerpen. U hebt alle recht mij het brood te onthouden. Maar ik hoef niet aan de tafel te zitten. Ik wil het brood niet voor de kinderen. Maar er vallen kruimeltjes van de tafel. Vrouw, groot is uw geloof. Zullen we daarmee eindigen? Dat is voor mij de lering van de verkiezing die wij niet met ons verstand kunnen beredeneren. Ik hoop dat u dat nu meeneemt. En bekijk dat thuis nog maar eens na. En als u ermee zit met de verkiezing, dan hoop ik dat u dat nu kwijtraakt. En daarin ziet dat het woord tot u komt. Het waarachtige woord van de levende God. Neemt u dat mee? Ja, heren. Kruimeltjes zijn van mij genoeg. Ik hoop dat het u ook rust geeft als het gaat over verkiezing en verwerping. Goed. Heeft iemand nu, op dit moment, in gedachten een psalm om te zingen met elkaar? Welke psalm komt er eerst bij u op? 119 vers 86. Of schoon? Of niet? 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Nou, beter van toepassing kan het bijna niet. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat is de heerlijkheid van Gods genade. Dat we die met elkaar nu mogen bezingen. Zullen we samen de Heere danken voor deze avond. Heere, wat is het waar wat we zo even met elkaar uit uw woord hebben doorgegeven aan elkaar, dat u het bent die hierin, gij zult de vlijt van die u zoekt, vergelden. En wat heeft de Canaanese vrouw dat mogen onderschrijven met haar leven? En wat mag een ieder daarin troost vinden dat u het zegt, dat we u niet te vergeefs zullen zoeken, aller hart en bestaan. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, maar doe genadig verzoening over ons aller leven. Wij bidden u dat in afhankelijkheid van hem die aan uw rechterhand is gezeten, die door die levende en verse weg de hemelen is doorgegaan. Alleen. Amen. Allemaal wel thuis en graag weer tot de volgende keer.